Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. We staan aan het begin van onze tweede aflevering van de tocht die wij ondernemen in opnieuw een kathedrale stad, namelijk die van Namen. In een vorige aflevering wandelden wij zo van het station van Namen naar het Institut Notre-Dame, een hoofdzetel, zeg maar, van Les Sœurs de Notre-Dame de Namur. Het is ook de plaats waar ze uiteindelijk zich zouden vestigen na de stichting door Mère Julie Billard. En het is ook in die straat, Rue Julie Billard, dat we ze kunnen terugvinden. Zo ontdekten we het bijzondere leven van hun stichteres en ook van de opvolger, Mère Saint-Joseph. We hoorden ook in het interview met Sister Jennifer onder meer, die directrice is van het Belevingscentrum, dat informatie geeft over het leven van de stichters en over het leven van de congregatie sinds de stichting tot en met nu. Onder meer het verhaal van die bijzondere zuster die zich in de Amazone in Brazilië had gevestigd en die zelfs uiteindelijk de marteldood is gestorven. Zij is overleden door onder andere, men vermoedt, omdat zij dus opkwam voor de rechten van de mensen die aan haar zorgen waren toevertrouwd. In die vorige aflevering meldde ik u ook reeds. We hadden toen niet meer de tijd om het te hebben over de figuur van Sœur Emmanuelle Didier, maar dat we dat dus in de volgende aflevering, deze dus, zouden behandelen. Want het is een heel bijzonder verhaal waar u de bewijzen, zou je kunnen zeggen, datgene wat overgebleven is, ook kan zien en beleven in het centrum, in het informatiecentrum rond Les Sœurs de Notre-Dame de Namur. Bastogne werd op 10 september 1944 bevrijd. En de Amerikanen vroegen de zusters om de school te betrekken. Aangezien de lessen in september nog niet waren hervat, stemden de zusters ermee in om de lokalen, de klassen en het terrein uit te lenen aan de soldaten, die kaarten aan het maken waren. Sœur Emmanuelle Didier, de overste van de gemeenschap van Bastogne, zou op aandringen van de ouders de hogere technische en huishoudklassen in de normaalscholen in november heropenen. Maar onverwacht hervatten de Duitsers de gevechten. Het Ardennenoffensief, dat begon op 16 december 1944. Op zondag 17 december kwamen enkele ouders hun dochters ophalen, omdat de wegen naar het westen nog vrij waren. Twee zusters vertrokken ook met enkele leerlingen naar Marche. De volgende dag was er geen uitweg meer uit de stad. De eerste granaten vielen op Bastogne. De school diende de veiligheid van zowat 100 leerlingen te garanderen. Ze werden naar de kelder gebracht, in de beschutting van de Rode Gang. En deze werd zo genoemd omwille van de rode betegeling, de rode kasseien. Ook de zusters die hadden hun toevlucht daar gezocht. Naast de leerlingen werden 600 tot 700 burgers uit Bastogne en omgeving opgevangen in de schuilkelder van de Grijze Gang, die zo genoemd werd omwille van de grijze muren. Naast een geïmproviseerd oratorium was er ook een derde schuilplaats en die was bedoeld voor de gemeenschap. Bekend als de stookkelder, waar meer dan 50 zusters gegroepeerd bleven tijdens het hele offensief. De leefomstandigheden in de kelders waren erg hard. De gangen waren overvol. De winter was streng. En het gebrek aan hygiëne was schrijnend. Er was geen water, geen elektriciteit en zeer slechte sanitaire voorzieningen. Bastogne, of Bastenaken, was een strategische locatie voor de Amerikanen. Versterkingen, waaronder Panzergroep B van de 10e Panzerdivisie en McAuliffe's 101e Airborne Divisie, arriveerden snel in de stad. Op woensdag 20 december was het een tragische dag. De zusters waren op de begane grond aan het lunchen, toen er plotseling een granaat ontplofte in de straat. De zusters haasten zich naar de kelder. Sir Emmanuel ging bidden in het geïmproviseerde oratorium in de kelder en ze stond voor het tabernakel toen er plotseling een verschrikkelijke klap klonk. Een granaat was neergekomen op de stoep voor het raam van de kolenkelder. En de scherven sprongen alle kanten uit. Een van deze scherven ging door de kelder, doorboorde de plank achter het tabernakel, boorde zich door de cibori en de hosties, door het deurtje van het tabernakel, kwam er aan de voorkant uit en trof Sir Emmanuel dodelijk in het hart. Een andere zuster, Sœur Céline, raakte eveneens ernstig gewond aan haar been. In het belevingscentrum is daar een soort van vitrine, waar je dus dat tabernakel dat men heeft bewaard kan zien, waar je dus inderdaad de opening ziet aan de achterzijde van het tabernakel. Je ziet dat de scherf dus door de cibori heen is gegaan, door het voorste deurtje. En dan heb je ook een stuk kledij van Sœur Emmanuel dat bewaard gebleven is, waar je duidelijk het gat ziet waar de scherf binnengedrongen is in haar lichaam en haar dodelijk trof. Je wordt er toch een beetje stil van, want het geeft ergens wel een beeld van hoe de situatie toen moet geweest zijn. Plots was de gemeenschap zonder overste en dan nog op zulke tragische wijze. Op vrijdag 22 december zullen de Duitsers een ultimatum aan generaal McAuliffe stellen, de bevelhebber van de Amerikaanse troepen. Maar hij weigerde te gehoorzamen. De bombardementen waren verschrikkelijk in de kerstnacht en opnieuw in de nacht van 29 op 30 december. De schuilplaats van de zusters werd vreselijk bedreigd door de vlammen van de branden die ontstaan waren in de omliggende huizen. Een deel van de leerlingen werd uiteindelijk op 30 en 31 december geëvacueerd naar Neufchâteau. Op dinsdag 2 januari namen Amerikaanse vrachtwagenchauffeurs de leerkrachten en de leerlingen mee uit de stad in de richting van Aarlen. En sommige zusters bleven in Bastogne bij de vluchtelingen die geen onderdak meer hadden en wachten op de terugkeer van de andere zusters in de maand juli. Vele inwoners van Bastogne hebben later hun grote dankbaarheid betuigd aan Les Sœurs de Notre-Dame de Namur. En ook wanneer je op de website gaat kijken van de zusters, dan kan je daar ook getuigenissen nog vinden in reacties die mensen hebben nagelaten. Het is heel duidelijk dat de zusters op die noodlottige dagen, ja, zeer belangrijke rol hebben gespeeld. En dan, ja, nog die tragische dood van Sir Emmanuel Didier, die als een getuige is van de moeilijkheden die de mensen toen allemaal hebben moeten doorstaan. We laten Sister Jennifer en het mooie centrum van Les Sœurs de Notre-Dame de Namur achter ons. We gaan een beetje verder, deze keer richting het Belfort, en ontdekken zo wat meer over de eigenlijke geschiedenis van de stad Namen.
On m'a dit qu'à la ville c'était la fête aujourd'hui. Je croyais que mon village était capitale d'Wallonie. Mais du haut de mon grand âge, paraît que j'avais encore rien vu. Ce petit bijou au cœur d'or qu'on appelait Namur. Coincé entre deux ruisseaux coulaient quelques fûts de bière. Ce soir, tout le monde voyage au confluent de la terre. Certains se battent sur des bateaux, moi sont les échasses que je préfère. Pour essayer d'être plus haut et toucher la citadelle. Quand les feux se sont allumés, y a cent ans qu'ils croyaient que la fête durerait si longtemps. Et pourtant nous voilà aujourd'hui réunis sous le vent, chantons ensemble Wallonie, Namur, Namur.
En na ons bezoek bij de heilige Julie zijn we ondertussen aangekomen aan een stukje geschiedenis van de stad Namen, namelijk aan het Belfort. En dat te midden van toch wel wat bedrijvigheid vandaag in de stad. Maar het geeft wel de mogelijkheid om even iets te vertellen over de geschiedenis van het Belfort, want oorspronkelijk diende een van de klokken en de klokkentoren van de kapittelkerk Saint-Pierre-au-Château op het voorgebergte van de citadel als Belfort voor de inwoners van Namen, om de tijd en de gebeurtenissen in de stad aan te kondigen. Na de verwoesting van de kerk, die werd platgebrand tijdens het beleg van Namen, dat was in 1745, werd de Tour Saint-Jacques, de hoogste van de drie torens van de middeleeuwse stadsmuren, het Belfort van de stad. En dus deze toren maakte deel uit van die stadsomwalling. Le Tour Saint-Jacques beschermde een van de toegangspoorten van de stad. Zijn banc-clock of clock à banc gaf het openen en sluiten van de buitenpoorten van de stad aan vanaf het jaar 1570. Nu, aanvankelijk was de toren bijna 2 maal zo hoog. En aan het begin van de 18e eeuw, toen de stadsmuur werd afgebroken, werd de Sint-Jacobstoren behouden, gerestaureerd en voorzien van een achthoekig dakraam waarin de klok werd gehuisvest. Het geheel werd bekroond door een bol en de Sint-Jacobstoren werd in 1746 dus op die manier het Belfort van de stad Namen. Het is gelegen achter de voormalige Naamse beurs en dus die militaire verdedigingstoren die uiteindelijk werd omgebouwd voor civiel gebruik. Nu, dit stukje geschiedenis staat ons toe om ons langzamerhand voor te bereiden op het volgende onderdeel van onze tocht. Het blijft nog steeds wat verder druppelen momenteel, maar we gaan het niet aan ons hart laten komen. En hier staande aan dat Belfort is het misschien wel de gelegenheid om even wat meer te vertellen over de stad zelf. En dat is natuurlijk zo dat Namen, of in het Frans Namur, gelegen is waar de rivier de Sambre in de Maas vloeit. En dat gaan we straks zeker nog verder ontdekken. Het is tevens de hoofdstad van het Waals gewest, Wallonië, en de hoofdstad van de gelijknamige provincie Namen. Ze ligt zowat 65 kilometer ten zuiden van Brussel, aan de samenvloeiing dus van Samber en Maas en aan de grenzen van Haspengouw, de Kondros en de streek tussen Samber en Maas. Het huidige stadscentrum bevindt zich op de linkeroever van de Samber. In deze stad zetelen de regering en het parlement van Wallonië. En in Jambe liggen belangrijke gebouwen van het Waalse gewest, waaronder ook het Elisette, de ambtswoning van de minister-president van Wallonië. Met een groot aantal onderwijsinstellingen op alle niveaus, waaronder de Université de Namur en grote ziekenhuizen, vervult Namen een belangrijke verzorgingsfunctie voor de gehele Kondros en het Ardense achterland. Er is een legende die vertelt dat de stad in de eerste eeuw Cedrochia zou geheten hebben, naar de Tongerse koning Cedroch, die een versterking op de rots van Champeau boven de Samber en de Maas had gebouwd. Daar was een heidense tempel in een grot waar een afgod Nam orakelde. Bij de komst van de heilige Maternus viel de hoge priester van Nam, die een mensenoffer voorbereidde, dood. En de heilige Maternus legde aldus de afgod het zwijgen op met de woorden Nam Mutum. En uit deze woorden werd vervolgens de nieuwe naam van de stad afgeleid. Toch een hele bijzondere geschiedenis, etymologische geschiedenis, van de stad Namen, die rechtstreeks te maken heeft met de kerstening van deze streek. De eerste menselijke sporen in Namen dateren al van de oude steentijd en zijn gevonden op het Grognon, het stadsdeel aan de voet van de rotspunt waar vandaag de citadel op prijkt. Uit de periode van omstreeks 8000 voor Christus zijn heel wat meer sporen teruggevonden, maar een echte sedentaire bevolking zou er vanaf 2500 voor Christus hun thuishaven hebben gekend. Vanaf het einde van de derde eeuw plooit de stad zich ten gevolge van migraties en invallen terug op het Grognon, onder de rotspunt, waarop in deze periode een eerste fort zou zijn gebouwd. En van de 6e tot de 8e eeuw blijft Namen een kleine nederzetting van eerder beperkt belang. Wel breidt het zich nu opnieuw uit naar de andere oever van de Samber. Het zijn vooral de rechten van de Luikse prins-bisschop die voor vele eeuwen elke uitbreiding van de grafelijke stad naar de andere Maasoever, het huidige Jambe, zal verhinderen. Wanneer dan ook omstreeks 1000 de bevolking aandikt, zoekt de stad verder zijn weg op de linker Samberoever. Er wordt een kapel ter ere van Saint-Rémy opgericht en er wordt markt gehouden. Aan het einde van de 10e eeuw wordt deze nederzetting op graaflijk initiatief beschermd door een stenen omwalling. En verder naar het oosten ontstaat in 1047 het kapitel van Saint-Aubin, waar rond zich een nieuwe kern ontwikkelt. De graaf verzekert zich daarmee van een eigen kapitel, gezien dat van Notre-Dame op het Grognon gecontroleerd wordt door de prins-bisschop. Deze en nieuwe stadsdelen op de linker Samberoever worden gedurende de 11e en de 12e eeuw in de nieuwe omwalling opgenomen. En dan zien we dat in de latere middeleeuwen ook Namen verder zal uitbreiden. Ook buiten de nieuwe omwalling, onder meer met de Neuve Ville, waar zich vooral ambachtslui vestigen. Vanaf 1357 wordt dan ook begonnen met een vierde of grote omwalling, vanwege de dreiging van Luik en de strategische ligging van Namen, worden de werkzaamheden onder de Bourgondische hertogen een versnelling hoger geschakeld. Het zal keizer Karel zijn die in 1508 de werken een nieuwe impuls geeft, zodat de omwalling uiteindelijk omstreeks 1530 voltooid wordt. In het jaar 1198 zal de Naamse grafelijke dynastie uitsterven. In de opvolgingsperikelen valt de stad, die dan zo'n 5.000 tot 6.000 inwoners moet geteld hebben, ten prooi aan de vlammen. Economisch zal Namen uitgroeien tot een regionaal economisch centrum, onder meer met de jaarmarkt op de Herbat, een vlakte ten noordoosten van de stad. En aan het begin van de 15e eeuw telt de stad zo'n 8000 inwoners. En dat is veel minder dan de Vlaamse steden in die tijd. In 1477 zal Maria van Bourgondië het graafschap erven, maar ze overlijdt reeds in 1582. Een paar jaar later zal de stad in opstand komen tegen Maximiliaan van Oostenrijk, de echtgenoot van Maria, die de stad laat beschieten. In een uiteindelijke overeenkomst behoudt namen al zijn privileges, maar moet het wel opdraaien voor de schade aan het kasteel. Reeds in de jaren 1490 verblijft Philips de Schone, de zoon van Maximiliaan en Maria, enige tijd in Namen. En in 1495 wordt hij er in Saint-Aubin ingehuldigd. Hij zal vroeg komen te overlijden in 1506 en zodoende treedt dus zijn zoon Karel V aan, die ook gehuldigd wordt in Namen in 1515. Het duurt tot 1780, wanneer keizer Jozef II, op dat moment incognito op reis door de Oostenrijkse Nederlanden, zich zal aankondigen aan de poorten van de stad als Le Comte de Namur. In de jaren 1690 ondergaat Namen twee grote belegeringen. Lodewijk XIV zal Namen innemen na 5 weken weerstand vanuit het kasteel. En in 1695 wordt de stad opnieuw belegerd, ditmaal door de troepen van Willem III, de stadhouder van Holland en koning van Engeland. In 1695 neemt Maximiliaan II Emanuel van Beieren nog deel aan de geallieerde inname van Namen. Luttele jaren later kiest hij in de Spaanse successieoorlog de zijde van Philips V. En daardoor zal Namen in 1701 opnieuw in Franse handen vallen. Ten tijde van de Verenigde Nederlandse Staten, 1790, zal Namen een korte tijd een rol spelen in de verdediging tegen de Oostenrijkse legers, die verzamelen in Luxemburg. Reeds in 1782 zal in Namen 6 kilometer verdedigingsmuren worden gesloopt en wordt er ook aan het kasteel geraakt. Dat gebeurt in het kader van een groter Oostenrijks plan om de forten in de zuidelijke Nederlanden te ontmantelen, om zo de neutraliteit te verzekeren en de steden economisch te laten opbloeien. Vanaf 1794 bevelen de Fransen de volledige afbraak van de Naamse vestigingen. In 1814 wordt Namen een eerste keer door Pruisische legers bevrijd van de Franse bezetter, maar Napoleon wordt pas in 1815, in Waterloo natuurlijk, definitief verslagen. Vanaf 1815 is Namen als hoofdplaats van een eigen provincie vooral een administratief centrum en wordt begonnen met de bouw van een nieuw stadhuis in neoclassieke stijl. Als bisschopsstad en met de aanwezigheid van een seminarie en andere religieuze instellingen is er ook een sterke katholieke aanwezigheid. De Naamse economie wordt vooral gevormd door handel en enkele kleinere industrieën. Eind augustus 1830, we krijgen de opstand van Brussel. In Namen zal het tot enkele opstootjes leiden en men verzet er zich tegen de troepen van generaal Van Geen, die er nog mee dreigt de stad te bestoken. Maar uiteindelijk verlaten de Hollandse troepen Namen begin oktober. En zo wordt het een rustige provinciestad in het nieuwe België. Tot de jaren 1870 onder katholiek bewind, tussen 1876 en 1890 liberaal en in 1911 liberaal-socialistisch. Het 19e-eeuwse Namen zal echter nooit een groot industrieel centrum worden. De economische nadruk blijft liggen op de kleine ondernemingen en de nog steeds befaamde Naamse messenmakerij. En in 1843 bereikt een eerste spoorweg de stad, gevolgd door nieuwe verbindingen. naar Luik, naar Tienen, Brussel, Dinant en Aarlen. En zo zal de stad eigenlijk uitgroeien tot een echt spoorwegcentrum tussen de grote industriebekkens van Duik en de Borinage. In 1914 wordt het centrum van Namen, met onder meer het stadhuis, zwaar getroffen in de Eerste Wereldoorlog. In 1934 is de Bourse de Commerce op de nieuw gevormde Place d'Armes klaar, na de heropbouw van het centrum. En dan krijgen we het begin van de Tweede Wereldoorlog en wordt Namen gebombardeerd. Er vallen tientallen doden en velen kiezen om de stad te ontvluchten. In de jaren 41, 43 en 44 volgen nieuwe bombardementen. In de naoorlogse periode zullen steeds meer oude wijken worden afgebroken, waaronder die op het Grognon. En in de toenmalige tijdsgeest werden eerder al enkele gebouwen op de Place d'Armes afgebroken, die plaats dienden te maken voor een modern grootwarenhuis. En dus die restauratiecampagne zal zich verder zetten. Het is ook zo dat net voor de Eerste Wereldoorlog Namen de ontmoetingsplaats wordt van de Assemblée Wallonne, een informeel parlement, waarin Jules Destrée een rol speelt. En wanneer de Duitse bezetter enkele jaren later de bestuurlijke scheiding doorvoert, vestigt de Waalse administratie zich in Namen. En na de oprichting van het Waalse gewest worden de eerste regionale instellingen ook in de stad ondergebracht. Het is pas in 2010 trouwens dat met decreet wordt vastgelegd dat Namen de enige vestigingsplaats is van het Waalse parlement en de Waalse regering. En zo konden we toch een klein beetje wat kennis maken over de wat algemene geschiedenis van de stad Namen, waar we ons hier aan bevinden en wanneer we aan deze indrukwekkende toren van het Belfort staan, overblijfsel van die indrukwekkende stadsomwalling uit de 14e eeuw, ja, dan komt de geschiedenis ons natuurlijk tegemoet. We gaan van hieruit door een winkelgalerij in de richting van de Rue de la Croix. We wandelen zo verder richting Église Saint-Loup de Namur, een barokke kerk uit de jaren 1600. L'église Saint-Loup, in het historisch hart van de stad Namen gelegen. Een kleinoot van de barok uit de vroegere Lage Landen. Het is helaas niet mogelijk om de kerk zelf binnen te gaan, maar het is de moeite om toch even in het voorportaal te staan. Dus helemaal met glas mogelijk gemaakt om toch de binnenkant van het gebouw, althans van die plaats, te kunnen bekijken. Deze kerk werd tussen 1621 en 1645 gebouwd door de Brugse jezuïet Pieter Huysens. Anderzijds werd reeds in 1610 een aangrenzend college in traditionele Maasstijl opgericht, sober en functioneel bouwwerk in baksteen, metselwerk en blauwe kalksteen. Kerk en college vormen samen een uniek ensemble dat in de loop van de 17e eeuw in de middeleeuwse stedenbouw van Namen werd opgenomen. Ze is toegewijd aan de heilige Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïten. Na de opheffing van de orde in 1773 door paus Clementius XIV, werd ze in 1777 een parochiekerk met de naam Saint-Loup. Buiten kerkplechtigheden wordt ze ook gebruikt vandaag de dag voor profane activiteiten zoals concerten of tentoonstellingen. Bovendien deze Pieter Huysens, wel, dat is zeker geen onbekende. Hij is een bouwmeester van de Sociëteit van Jezus, van de Jezuïten. Hij heeft onder meer de Jezuïtenkerk in Maastricht gebouwd, maar ook in Antwerpen de Sint-Carolus Borromeuskerk in 1614. Naar alle waarschijnlijkheid ook de Jezuïtenkerk in Brussel in 1616, de Sint-Walburgakerk in Brugge in 1619 en de Sint-Ignatiuskerk dus in Namen in 1621. De bouwkunst beantwoordt perfect op de voortvloeiing uit de katholieke reformatie of contra-reformatie uit de 16e eeuw, teweeggebracht door het Concilie van Trente. Ze wordt gebouwd op basis van een basiliekmodel en niet op een Latijn kruismodel zoals vroeger. Het licht stroomt naar binnen door hoge vensters met wit glas. Het onthaal van de gelovigen tot aan het hoogkoor is belangrijk. Ze zijn rechtstreeks in contact met de priester. En het accent ligt op de zichtbaarheid en de schoonheid van het decor en het meubilair. Altaren, communiebank, bichtstoelen. Ze zijn onontbeerlijk voor deze opvatting van de liturgie. Een verheerlijking van God, van de Eucharistie, centraal vergeving van de zonden en Gods woord. Opvallend is de theatrale schoonheid van het interieur. 10 machtige beringde zuilen in rood gejaspeerd marmer op zwarte marmeren sokkels bepalen 3 beuken met 6 traveën. En zwarte ionische kapitelen dragen de bogen. De gewelven met talloze sierlijsten, bloemen, vruchten en twijgjes zijn gehouwen in zachte Maastrichtse mergelsteen. En als we eigenlijk naar de techniek gaan kijken, dan is dit een absolute première in de Lage Landen. In de vorm van een tonggewelf, à lunette, wordt de zoldering vastgelegd door middel van metalen trekbalken die in het metselwerk verankerd zijn. In de zijbeuken zien we opnieuw zwart marmeren beringde pilasters met ionische kapitelen. Aan de rechterzijde is het altaar van de beschermengel of van de heilige Adèle, een kapel toegewijd aan de heilige Ignatius van Loyola. En onder het portiek zien we 2 busten in relief, links de heilige Ignatius, rechts de heilige Xaverius. Na de opheffing van de orde werden alle kentekens van de Jezuïten weggenomen en het monogram IHS werd vervangen door de letter A voor de heilige Adèle. Aan de weerskanten van het hoogkoor, in verschillende nissen, staan stenen beelden van de heilige Petrus en de heilige Paulus. En er is een indrukwekkend hoofdaltaar, 14 meter hoog. Men zou zeggen marmer, maar het is geschilderd hout, zoals dat vaak het geval is trouwens in kerken. Men vindt een afbeelding van de kruisiging boven het altaar, een werk daterend uit de 15e eeuw. En uiteraard kan een beeld van Saint-Loup niet ontbreken. Oorspronkelijk was het Sint-Ignatius. Maar door er eenvoudigweg een mijter op zijn hoofd te plaatsen, werd het een beeld van Saint-Loup. Nu, we hebben al wat gehoord van die Saint-Loup, maar wie is dat nu eigenlijk? Wel, deze Saint-Loup is niemand minder dan Lupus van Troyes, een van de vele heilige bisschoppen in Frankrijk met deze naam. Er zijn vele Saint-Loups te vinden, maar het gaat dus wel degelijk over de bisschop van Troyes uit de 5e eeuw. Geboren in een gegoede Gallo-Romeinse familie, hij was een jurist en werkte voor de gouverneur, Germanus, die later bisschop werd van Auxerre. Maar hij was dat niet in het begin van de 5e eeuw. Hij was gehuwd met Pemeniola, een van de zussen van de heilige Hilarius van Arles. Maar na 7 jaar huwelijk besloten Lupus en Pemeniola hun huwelijk te beleven als broer en zus en ontvingen zij een roeping om het klooster in te gaan. En zo geschiedde. Lupus trok naar het zuiden en leefde als monnik in het klooster van Lérins onder leiding van Honoratus. In 426 werd hij tot priester en bisschop van Troyes gewijd in Sens. En zijn vroegere overste, Germanus, was dus ondertussen tot bisschop van Auxerre gewijd. Ze zouden samen naar Britannia trekken in het jaar 429 om daar het pelagianisme te gaan bestrijden en dus ook de strijd te voeren tegen de Saksen in Britannia. Op bevel van paus Celestinus de I. En dus het is aan deze bisschop dat de kerk van Saint-Loup is gewijd. We gaan een stukje verder wandelen. We nemen de gelijknamige straat, rue Saint-Loup, in de richting van rue Basse-Marcel. En gaan zo naar le Place Saint-Aubin. Daar zullen wij de kathedraal van Saint-Aubin ontmoeten.
O magne pater, in magna necessitate sumus, nunc igitur obsecramus, obsecramus te. Verbum tuum, per quod nos constituisti plenos, quibus indigemus.
We brengen een bezoek aan de kathedraal van Namen, de kathedraal van Saint-Aubin. Het is helaas niet mogelijk om opnames te maken binnenin de kathedraal, omdat we steeds het sacrale karakter natuurlijk van een ruimte zoals een kathedraal willen respecteren en de mensen die er ook komen bidden in alle stilte. Maar het staat ons wel toe, alvorens we richting het bisschopshuis zullen gaan, ja, want een kathedraal betekent natuurlijk ook altijd dat er een bisschop aanwezig is en dat we ons in een kathedrale stad bevinden, om toch even stil te staan, bij wijze van besluit van deze aflevering, bij de geschiedenis van de kathedraal zelf. En daarvoor moeten wij terug naar het jaar 1047. Het kapittel van Saint-Aubin werd opgericht door Albert II van het grafelijke huis van Namen, ergens tussen 1047 en 1051. Het gebouw dat oorspronkelijk buiten de stadsmuren lag, de derde ommuring zou er tussen de 13e en de 14e eeuw komen, maakte deel uit van een buitenwijk die de verblijven en vergaderplaatsen van de kanunniken, een kleine wijk voor de bedienden van het college en een begraafplaats omvatte. Mogelijks had deze wijk zelfs een omheining. Op 12 mei 1559 richtte paus Paulus de IV het bisdom Namen op. De eerste bisschop een Dominicaan met de naam Antoine Havé, werd in 1562 gewijd. Hij koos als kathedraal de collegiale kerk Saint-Aubin, gesticht in 1047. Waar nog steeds trouwens een oude toren uit de 13e eeuw over is, met een spits die werd toegevoegd in 1648. In 1740 werd de kathedraal zwaar beschadigd door grote overstromingen. Ze was reeds verouderd, te klein en meerdere keren aangepast. Zo besloten het kapitel en monsieur Paul Godefroy de Berlot de Franc-Douaire om een nieuwe kathedraal te bouwen. Ze namen daarbij contact met Gaetano Matteo Pisoni, de Italiaanse architect die het paleis van Karel van Lotharingen in Brussel had gebouwd. Het werk werd toevertrouwd aan Jean-Baptiste Charmanne. En dat bestond, dat werk, uit het samenvoegen van de toren uit 1648, het enige deel van de voormalige kapittelkerk dat nog overeind stond, en de parochiekerk van Sint-Jan de Evangelist, tot één gebouw met een grote koepel. De eerste steen werd gelegd op 24 juni 1751. En de nieuwe kathedraal werd 16 jaar later voltooid. Maar de bouw van de koepel zorgde voor een heel aantal problemen. Uiteindelijk kwam men die te boven en vond de inwijding 5 jaar later plaats, op 20 september 1772. Na de voltooiing werd de kathedraal echter gesloten voor katholieke erediensten en tijdens de turbulente revolutionaire periode werd het gebruikt als een tempel van de wet. In de 19e eeuw werd de kathedraal aanzienlijk verrijkt met meubilair en kunstwerken uit abdijen, kerken en voormalige kloosters die tijdens de revolutie waren gesloten of verdwenen. De façade, gemaakt van sei kalksteen, brokkelde in de 19e eeuw af en werd kort voor 1900 volledig herbouwd in een soberdere stijl. Sinds september 2012 dreigden sommige delen van het gebouw in te storten en op de openbare weg te vallen. Daarom werden er barricades rond het gebouw geplaatst. In augustus 2016 werd aangekondigd dat het Waalse gewest 12 miljoen euro beschikbaar zou stellen om renovatiewerken uit te voeren. En nog eens 2,1 miljoen euro door de provincies Namen en Luxemburg. Het is zeker de moeite om eens een bezoek te brengen aan de kathedraal van Namen om de architectuur zelf te ontdekken. Van alle kathedralen die we hebben bezocht in de loop van onze tochten, is deze toch wel een hele bijzondere, heeft een beetje een donkere indruk, maar zeker de moeite om ook de kunstwerken die erin terug te vinden zijn, om die te ontdekken. Interessant is ook dat men hier het mausoleum kan terugvinden van monseigneur Charles-François Pisani de la Gaude, jawel, diezelfde bisschop die met open armen Les Sœurs de Notre-Dame de Namur een plaats gaf in zijn bisdom, Mère Julie Billard, die op die manier het eerste huis kon stichten en kon beginnen met haar werk, namelijk om les te geven aan meisjes en jongens van armeren huizen. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van onze tweede aflevering van onze pelgrimstocht door Namen. We houden dus halt bij de kathedraal Saint-Aubin. Een volgende keer gaan we richting het bisschopshuis en komen voorbij het seminarie van Namen. Langs de Sambre wandelen we naar het Parc Louise-Marie en zullen van daaruit Namen achter ons laten en trekken zo naar de parochie van Sainte-Julienne, waar we nog Carlo Acutis zullen ontmoeten. Helemaal richting het heiligdom van Frère Lucien-Marie. En ik hoop dan ook dat u een volgende keer met ons meegaat. Alvast bedankt voor het meepelgrimeren tot aan de kathedraal en graag tot een volgende keer.